Welche schon?
Ja.
Het is altijd goed om God te aanbidden en je hart te openen voor wat Hij vanmorgen tot jou en mij wil zeggen. Op wat voor manier dan ook, of het in een lied is of in de ontmoeting met elkaar. En dat raakt me altijd weer als we elkaar ontmoeten. Gisteren was in Nijkerk vlak bij ons ook weer een ontmoeting tussen mensen uit Israël, uit Palestijnse gebieden en wij als christenen, en het was een soort, niet een Israëldag, maar 50 jaar bestaan van GCI, wat wij ook steunen, wat bij de VPE aangesloten is. En dat is zo mooi, dan zie je de kracht van God. De voorste rij zaten dus Joodse mensen en Arabieren, Palestijnen en allemaal zijn ze een kind van God, de ouders van Jezus. En dan zie je dat wat in de wereld niet mogelijk is, de gevechten, de strijd daar, bij God wel mogelijk is. Verzoening en samen het woord van God verkondigen. Dat is mooi om te zien. Ja, om te getuigen ook. Wij hebben ook een getuigenis. Het hele Oude Testament, dat gaat over verhalen van relaties, overdracht. Gaat over volken, geslachten. Gaat over vaders en zonen. Moeders en dochters. En dat gaat zo door de hele Bijbel heen. Want mensen, geslachten, families, alles, dat doet ertoe. Die hebben een verhaal te vertellen. Die hebben een getuigenis. En dat is soms belangrijk om daarin ook te ontdekken wie je bent. Wat is jouw voorgeslacht? Wat was jouw voorbeeld? Ik kreeg een paar jaar geleden een boekje in mijn handen. Dat ging over Spakenburgers. En er staat, van wie ben je er een? Van wie ben je er een? Daar is het heel belangrijk, wie was jouw vader en je grootvader? En wat hebben ze doorgegeven? Ik moest daar vanmorgen even aan denken. Wij doen ertoe. Wij hebben invloed in alles wat we laten zien en doen. En ik wil jullie even meenemen, vanmorgen wat verhalen delen en dat eigenlijk toepassen op onszelf. Mensen die gezien werden, mensen die geroepen werden. Denk maar eens aan Gideon. Hij zat verstopt, maar God zag hem. En maakte dat hij iets bijzonders deed. Nou, zo kwam ik een verhaal tegen in 2 Koningen hoofdstuk 15. En koningen en ook kronieken, dat vertelt verhalen van koningen. Het rijk van Salomo was in 2 gevallen. Je had het Israël en je had Juda. En beide hadden koningen. Nou, in 2 Koningen hoofdstuk 15 gaat het over de koning van Juda. Een hele jonge koning. Ik lees een stukje van 1 vers 1 tot en met 7. In het 27e jaar van Jerobeam, dat was de koning van Israël, dus van het andere koninkrijk, werd Azaria koning. Hij was de zoon van Amazia, de koning van Juda. Hij was 16 jaar oud toen hij koning werd, moet je je voorstellen. En hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jecholia, ook uit Jeruzalem. En hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Alleen werden de offerhoogten niet weggenomen. Het volk bracht nog steeds slachtoffers, reukoffers op de offerhoogte. En de Heer trof de koning, zodat hij melaats werd tot de dag van zijn dood. Hij woonde in een apart huis en zo eindigt daar zijn leven. Maar zijn zoon, Jotam, de zoon van de koning, had de leiding over het huis en gaf leiding aan de bevolking van het land. Het overige van de geschiedenis van Azaria en alles wat hij heeft gedaan, is beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Juda. En Azaria ging te rusten bij zijn vaderen en zij begroeven hem bij zijn vaderen in de stad van David. En zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats. Jotam die eigenlijk al waarnam toen hij melaats werd. Ja, dat lezen we zo, dat haal ik zo aan uit kronieken, wat de reden was waarom hij melaats werd. En hij deed juist in de ogen van de Heere. Toen hij koning werd, kreeg hij eigenlijk ook een andere naam. Want het is soms verwarrend in de Bijbel als je dat leest. Dan lees je over Azaria, 16 jaar, en later lees je over koning Uzia. Nou, het was gebruikelijk dat je dan een andere naam kreeg. Niet altijd, maar vaak wel. Een soort koninklijke naam. Azaria was als het ware zijn gewone naam. En Uzia zijn koninklijke naam. En ik dacht van, dat is mooi, want wij krijgen ook een nieuwe naam. Wij krijgen ook misschien wel een koninklijke naam. Dat staat ergens op een steen. En wat zou die naam zijn? Hoe zou je straks gaan heten? Ik hoop niet schuldig te zijn aan mijn ouders, maar dat het een andere naam is dan Adrie. Ik vind het zelf niet zo'n geweldige naam, maar goed. Maar God heeft vast een hele mooie naam. In 2 Koningen 14, daar staat, dat is soms zo in de Bijbel, wordt een klein stukje aangehaald over het aanstellen van Azaria of Uzia. En daar staat, het volk kiest. Het volk van Juda nam Azaria, die 16 jaar oud was, en ze maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Het is heel bijzonder, het volk kiest. Normaal is als je naar David leest, dan weet je dat David Salomo aanwees als zijn opvolger. Maar hier is het volk kiest hem. Heel bijzonder. Het volk zag iets in deze jonge knaap, 16 jaar. Ik weet niet of je dan al behoefte hebt om koning te worden. Als we zo naar ons koningshuis kijken, de dochters, ik denk dat ze nog wel even een beetje feest willen vieren. Hè? Tiener willen zijn, dingen willen doen die anderen ook doen voordat je in dat keurslijf moet lopen. Normaal ben je zo in die tijd rond je 30ste pas volwassen. Maar goed, hij deed het. En hij wilde ook God dienen. Want dat lezen we ook. En daar staat ook iets bijzonders. Daar kom ik zo op terug. Hij, Uzia, was het die Elat uitbouwde en het aan Juda terugbracht. Dat is een plaats, Elat, daar kom ik zo op terug. Maar hij werd gekozen. En God en het volk kiest hem. Zag iets in hem. En ik, zo is het ook met jou en mij. God ziet jou. God zag Gideon. God ziet jou en mij. En God ziet soms meer in jou en mij of anderen. De potentie, de gaven en talenten. Dan dat je bij jezelf soms ontdekt. Maar anderen valt het soms op. Het volk had waarschijnlijk gezien. Deze jongen, die heeft het in zich om koning te worden. Misschien had hij wel oudere broers. Of soms was er iemand die waarnam totdat je een bepaalde leeftijd had. Maar hij mocht koning worden. En zijn leven, vanaf jongs af aan, heeft al invloed op het volk. Op de toestand van het volk van Israël. En er staat daar dan dat hij Elat terugbracht bij Israël. Elat was een plaatsje, een havenplaatsje bij de golf van Aqaba. In een uitloper van de Rode Zee. En waarom was dat belangrijk? Een havenstad brengt invoer, handel. En die stad die was veroverd en hij bracht die terug bij zijn land. Dus er was opnieuw aanvoer van goederen, van leven zou je zeggen, bevoorrading. Dat was een van de eerste daden en die staat daar al beschreven. En we gaan zo even lezen wat hij nog meer deed. Wat zijn invloed was, omdat hij God wilde dienen. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader. En van nog iemand. Nee, hij deed niet alles goed. De offerhoogte had hij misschien ook af moeten breken, want daar was afgoderij. Nee, hij was niet perfect, maar God zag het goede in hem. En zo is het ook bij ons. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet al er te zijn om dingen te kunnen doen. Als God perfecte mensen zou zoeken, dan zou hij, denk ik, hier niemand vinden. Maar God zoekt wel mensen met een hart wat bereid is. En hij was niet perfect. En waarom werd hij dan mee laat? Zo erg was het toch niet? Nou ja, dat was wel iets, dat was wel een puntje. In 2 Kronieken 26, vers 16, toen hij heel veel bereikt had, staat daar, maar toen hij sterk geworden was, hè, toen het land voorspoed kende, had veel bereikt, en we lezen zo even wat hij allemaal bereikt had, toen kwam er hoogmoed in zijn hart. Trots. En trots en hoogmoed is iets wat heel gevaarlijk is. Dan ga je je vaak op een plek stellen waar je niet moet komen. En dat deed hij ook. Hij was koning. Hij was een getalenteerd koning. Hij had kennis van de krijgsmacht en andere dingen. Maar hij was geen priester. En op een gegeven moment dacht hij, weet je wat, ik ga zelf al de tempel in en offers brengen. En daar ging het mis. Want we weten allemaal, alleen de hoge priester mocht die taken invullen. Maar door zijn trotse houding, en u moet dat verhaal maar eens lezen, hij wordt tegengehouden en op het moment wordt hij heel erg boos. En dan wordt hij getroffen door melaatsheid. En toch, hij deed goed in de ogen van God. Hij deed voorheen waartoe hij geroepen was, wat zijn gaven en talenten waren. Om een paar dingen te noemen, wat we in 2 Kronieken kunnen lezen, daar staat het allemaal wat uitgebreider. 2 Kronieken hoofdstuk 26, moet je thuis maar eens lezen. Elat, de havenstad, herstelde die, zodat er weer toevoer was naar het land. Er waren steden met muren die dreiging waren voor Israël, Gat, Jabne en Astot. En daar sloeg hij bressen. Het gevaar moest wijken. En voor de beveiliging bouwde hij vestingen. Steden in vijandig gebied. Bescherming voor zijn volk. De stad Jeruzalem bouwde hij torens en de muren versterkte hij. Hij liet regenputten maken. Water en leven. En hij had een leger dat was ongekend goed toegerust. Ze hadden schilden, lansen, helmen, bogen, slingerstenen, borstschilden, harnassen. Moest even denken aan Efeze, de wapenrusting van God. Hij had heel veel gebracht aan het volk. En het belangrijke was, ondanks zijn fout die hij maakte, hij had het voorbeeld van zijn vader opgevolgd. Zijn vader deed ook goed, was wat in de ogen van de Heer. En ook hij had bepaalde dingen niet gedaan. En wat nog ook een belangrijk punt was, hij volgde ook de raad van Zacharie op. Dat was een profeet of een priester. En hij leerde hem ook op God te zien in alle omstandigheden. En zo was het dat de Heer hem zegende en ook het volk door Uzia heen. Een raadgever, een wijze vader als voorbeeld, een raadgever. Voorbeelden die zichtbaar zijn voor jou. Het woord wat uitgeleefd wordt, zichtbaar maken. Dat wat Jezus ook deed. Het levend geworden woord. Het woord van God werd zichtbaar in Jezus. En hij was zeker belangrijk. Want zelfs als we naar het boek Jesaja gaan, wordt hij nog genoemd. Toen Jesaja aangesteld werd, zijn lippen werden aangeraakt. In Jesaja, hoofdstuk 6, vers 1, er staat er, in het sterfjaar van koning Uzia. Zijn naam wordt verschillende keren genoemd. Hij had invloed, hij was belangrijk. En dat is een verhaal wat we zo in de Bijbel lezen en verschillende verhalen. We kunnen van Gideon lezen en anderen. En denk maar ook God ziet jou en mij. Ook jou en mijn leven is een verhaal. Kronieken is een boek, een gedenkwaardig iets wat je mag herinneren. Wat je vast mag houden. Een verhaal wat doorgegeven wordt, wat belangrijk is. En vaak, en ik heb daar zelf ook mee geworsteld, dat je zegt van, ja maar wie ben ik dan? Als mensen in mij niet iets hadden gezien, dan had ik hier vanmorgen niet het woord met jullie staan delen. Had ik zeker niet gekozen om voorganger te worden. En wie zat er op mij te wachten? Kijk eens naar al die anderen die zo mooi kunnen spreken en zo bijzonder zijn. En dat lukt mij niet. Die gedachte kan je ook rondlopen. Of wat anders, wat stel jij nou voor? Van wie ben je er een? Wat was jouw vader? Of je ouders? Of je familie? Geen invloed. Dan laat ik me je dit vertellen. Er is er maar één die jou dat wijs probeert te maken. En dat is de duivel. Mij lukt dat niet. Ik kan dat niet. Die ander wel, maar ik niet. Nou, zo ziet God jou niet. Dat wil de duivel je laten geloven. Dat jij zo'n persoon bent. Als jij in God gelooft. Als Jezus jouw Heer verlost is. Dan ben je een ander persoon. God ziet dat in jou. God ziet dat in mij. Anderen zien dat in je soms. Wat jouw gaven en talenten zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat er... Die trots is natuurlijk niet goed. Maar we moeten zeker niet te klein denken over wie jij bent. En wat jouw invloed is. Spreekt de Bijbel niet over dat je een erfgenaam bent? Kind van God. Mede-erfgenamen. We zijn allemaal geen koningen. Maar we hadden vroeger zo'n liedjesprogramma. Prinsen en prinsessen. Misschien kennen jullie dat nog. Dat zijn we wel op. Dat is toch een bijzondere uitgangspunt. Om jouw leven te laten gebruiken. Voor iets wat God met jou en mijn leven wil doen. Iets wat je wil doorgeven aan je nageslacht. Aan mensen om je heen. Jij, ik... Wij hebben allemaal een verhaal. God is dat verhaal, denk ik, aan het schrijven. En wat laten wij zien als je geroepen wordt? Wat is jouw getuigenis als christen zijnde? Ja, want het is ook, jouw verhaal is ook een getuigenis. Anderen kijken naar je. Ik weet niet hoe dat met jullie is, als mensen weten dat je christen bent of... Naar de kerk gaat, dan wordt er vaak naar je gekeken. Dan hoef je niet bang te zijn dat je dan nooit meer iets verkeerd mag doen. Maar het is wel goed wat we laten zien. Als jij altijd negatief bent, dan straalt dat ook uit. Of verslagen. Ik denk, jouw taalgebruik is ook belangrijk. Wat je, jouw houding in bepaalde situaties... Heb je ook met bepaalde verslavingen. En is geen veroordeling als je bijvoorbeeld aan alcohol verslaafd bent of als je rookt. Nou, ik heb dat eens nagelezen. De kans als een van de ouders rookt dat de kinderen gaan roken heel groot is. Dat is bij mij ook zo gebeurd. Mijn zus heeft het voorbeeld gelukkig van mijn moeder gevolgd. Is niet gaan roken, maar ik volgde het voorbeeld van mijn vader en ging wel roken. Want dat was zo... Het was het voorbeeld. Ik weet nog heel goed, als er verjaardagen waren, wij hadden een voor- en een achterkamer, dan werden de glaasjes met sigaret en sigaar op tafel gezet. En de borreltjes erbij. Nou, toen ik wat ouder was, mocht ik daarbij zitten. En aan het eind van de avond kon je van de voorkamer de achterkamer niet meer zien. Zoveel rook er in het huis hing. Maar ja, dat was toen zo, hè? Dat was gewoon, maar wat geef je door? Wat is jouw verhaal? Wat zien zij in jou? Maak het niet groot, zoals Uzia, als je geen priester bent, om even dit voorbeeld te noemen. Doe dan dat niet. Maar wees bij jezelf. Wie jij mag zijn. Want je bent uniek. En ook hoeven we niet de hele wereld te bereiken. Het is goed om daarvoor te bidden. Voor bepaalde omstandigheden en toestanden. Het is goed om mensen tot geloof te brengen. Maar ook is het belangrijk te weten, waar heb jij wel invloed op? Bij wie en waar ben je wel zichtbaar? Vaak denk ik in je eigen gezin, bij je partner, je collega's, je familie. Je kan het zelf indenken, de contacten die je hebt. Vanmorgen lezen we nog in Korinthe dat we een brief van God zijn. Niet geschreven, maar in je hart zichtbaar. Die gelezen kan worden van wie je bent en wat je kunt doen. En dat is zo belangrijk. Een ander verhaal is denk ik wel dat van Jozef. Mooi voorbeeld. Ik kan zeggen, nou, bekijk het maar even met die kleine. Die blijft hier zitten. Maar het vaderhart, hè, pakt zijn dochter op. Ja. Ja, Jozef. De bekende Jozef, de dromer. En ook hij was ongeveer 16 jaar oud toen hij in een situatie terechtkwam die voor hem niet zo leuk was. En ik was hier over het nadenken, over getuigenissen. En toen dacht ik naar over verhaal van mijn vader, die was ook ongeveer 16, 17 jaar toen hij niet naar Egypte, maar naar Duitsland gedwongen werd om daar in een metaalfabriek te werken. En wat later ook zijn getuigenis was in ons gezin. Geen haat, geen bitterheid, ja, soms konden we de pijn wel zien wat hij daar had meegemaakt. Maar hij bleef positief, hij wilde dat niet overbrengen, hij wilde naar ons geen haat, naar de Duitse mensen overbrengen. We hadden later zelfs vriendschap met een gezin uit Duitsland, wat tot op heden nog zo is. En ja, Jozef was dat ook. Jozef werd verkocht door zijn broers. Jozef was ook, wij lezen hele mooie dingen, maar hij was ook helemaal niet zo'n aardig jongetje. Hè? Het was een beetje een klikspaan. Want alles wat zijn broers verkeerd deden, ging hij aan zijn vader vertellen. Mijn broers doen dit. Maar goed, hij was wel loyaal aan zijn vader. En aan de God van zijn vader. En toen hij bij Potifar terechtkwam, bleef hij God trouw. En hij had ook de kantjes eraf kunnen lopen. En misschien was de kans om te vluchten. En maar hij diende en hij liet iets zien van het karakter van God, wat zichtbaar werd. Helaas ging dat weer mis en kwam hij in de gevangenis terecht, nog erger. Maar ook daar was er een getuigenis. En liet hij een beeld zien, niet van bitterheid, van verslagenheid. En ik denk zeker dat hij moeilijke periodes gehad heeft, maar hij bleef het goede doen. En hij was een voorbeeld. En uiteindelijk bracht hem dat als onderkoning van de farao. En zijn positieve houding, dat wat zichtbaar was, het verhaal wat hij deelde, de dromen die hij deelde met de bakker en de schenker, die brachten hem daar. En uiteindelijk, na de uitleg van de droom van de farao, kwam hij op die plek terecht. En zijn getuigenis, zijn leven, zijn relatie met God, bracht redding voor het hele gezin. Want er kwam een hongersnood. En Jacob en zijn broers kwamen naar Egypte. En dat was voedsel. En niet alleen voor zijn familie en gezin, maar ook voor de toenmalige bekende wereld was er voedsel in Egypte. Omdat hij gehoorzaam bleef aan God. Hij koos ervoor om God te blijven dienen. En dat had heel makkelijk anders gekund. Maar hij was een voorbeeld. En uiteindelijk kwam er ook verzoening tussen hem en zijn broers die hem haten. Ik vind het een prachtig verhaal. En dat zijn keuzes die je maakt als persoon. Wat is mijn getuigenis? En ik vind het altijd toch mooi om iets te delen. Ook uit ons leven, als gezin, wat je getuigenis is. En dat komt een beetje omdat kort geleden onze jongste zoon ook getrouwd is. En ook een zegen wilde vragen over hun huwelijk en over hun leven. En dacht ik van, hoe bijzonder is dat? Hoe dankbaar ben ik? En de meesten van jullie weten wat ons is overkomen. Maar op een dag waren we ergens, en ik zie dat beeld nog zo voor me. Onze jongste zoontje was overleden. De andere drie, ik zie nog zo dat ze op dat bruggetje waren met in het buitenland met bloembakjes. En ze waren daar een beetje aan het rennen en op een gegeven moment liepen ze alle drie netjes naast elkaar en wij liepen erachter. En het was ons besluit. We hadden dat besluit al eerder genomen om niet bij God weg te gaan. Want wij dachten, hoe dichter wij bij God zijn, hoe dichter Hij bij ons is. Maar op dat moment zeiden we tegen elkaar, deze drie hebben recht op onze volle aandacht en onze volle liefde. Om hen een toekomst te geven. En daar moest ik aan denken toen onze jongste zoon zijn getuigenis gaf op die huwelijksdag en een microfoon nam. En om het even kort te maken, zei dat we hier nu staan, dat dit alles gebeurd is omdat mijn ouders altijd een voorbeeld voor mij zijn geweest. Nou ben ik een beetje trots hoor, maar dat mag wel. En ik dacht van ja, niet altijd zo bewust, want hij hebben ook dingen verkeerd gedaan, maar zo mooi, ze hebben vertrouwen in mij gehad, ook toen hij als een soort verloren zoon andere dingen ging doen, maar ze zijn altijd een voorbeeld voor mij geweest. Hun huwelijk, hoe ze samen in het leven stonden. Dat is een beetje ons verhaal, maar jullie hebben ook zo'n verhaal. Jullie hebben ook allemaal je contacten, je gezinnen. En je gaat ook allemaal door dingen heen. En soms heel diep, soms minder diep. En wat is dan de keus? Blijf je dicht bij God, zodat Hij jou kan helpen. De naam Uzia betekent God is mijn kracht. Maar God is ook jouw kracht. In en door alles heen. Kies ervoor om God trouw te blijven. En weet je, als je misschien periodes gehad hebt dat je dacht van, ja, waar is God? Of ik zie het even niet zitten. Het is nooit te laat om bij God terug te keren. Om weer terug te keren op de pad, in het plan, in het doel wat God met jou en met mijn leven heeft. En niet loslaat. Misschien met een omweggetje. Elia had al die Baalpriesters gedood. Hij had een geweldige overwinning behaald. En toen was er één vrouw die zei, dat gaat je kop kosten. En door één vrouw kwam hij in een depressie terecht. En hij vluchtte, hij wilde niets meer weten en zijn gedachten werden allemaal negatief. Maar God dacht er anders over. En God opende zijn ogen en zei, je bent niet alleen. Je bent niet als enige overgebleven. Er zijn nog duizenden anderen die ook in mij geloven. En ga terug. Want jouw opdracht, jouw doel, je roeping zit er nog niet op. En God zegent hem weer. En Elia wordt weer tot zegen, ook voor Elisa en alle anderen. Dat kunnen we allemaal lezen. En soms lijkt het onlogisch om in jouw bestemming te wandelen, om dat wat God van je vraagt, soms zo tegenstrijdig met wat je voelt, wat je om je heen ziet. En dan kunnen we net als Elia misschien afhaken. Maar God is te vertrouwen, ook als je niet volmaakt bent. Dat was Uzja niet, dat was David niet, Salomo niet. Al die anderen waren geen volmaakte mensen, maar hun hart ging wel naar God uit. En als ons hart naar God uitgaat, dan gaat hij die dingen ook bevestigen in je leven. We moeten wel richten op zijn woord. Luister naar zijn stem. Luister vanochtend. Als je iets koopt, er zit er vaak een handleiding bij. Maar meestal lezen we die niet, dan gaan we direct aan de slag. Totdat we vastlopen. Of dat het al stuk is. En het woord van God is ook onze handleiding voor het leven. En als je hele ingewikkelde handleidingen hebt, snap ik, heb ik ook wel eens denk, nou, ik begrijp niet wat er staat. Kijk dan plaatje B en dan nummer 1 en dan ben je de draad kwijt. Maar je hebt van die mensen die dat wel kunnen zien. En zo is het ook met het woord van God. Soms snap je het niet, maar er zijn mensen die dat geweldig uit kunnen leggen. En daarom is het ook goed om in samenkomsten bij te wonen en om samen in dat woord te duiken. Samen God beter te leren kennen, om Jezus te leren kennen. Omdat je dan jezelf leert kennen. En dat je ertoe doet en dat God jouw verhaal aan het schrijven is. Het is allemaal genade. Zo moet je ook dingen loslaten. Dat wat geweest is, heb je vaak geen invloed meer op. Maar als je het loslaat, kan God wel nieuwe dingen in je handen leggen. Blijf dicht bij hem. Breng je boosheid bij hem. Breng je verdriet bij hem. Maar zorg niet dat je cynisch of kritisch wordt, want dat verbittert datgene. Denk aan wat hij in het verleden gedaan heeft. Wat hij in het leven van anderen doet. Verheug je daar ook mede in. En laat hem zo jouw verhaal schrijven. Want jouw invloed op anderen moet je nooit onderschatten. Onderschat nooit dat wat je zegt, wat je doet, wat je uitdraagt, wat voor invloed dat heeft op een ander. Onbewust. Wat ik laatst vertelde over onze vrienden die bij die begrafenis zijn geweest. Wat een bepaalde indruk dat op hun heeft achtergelaten. 26 jaar terug. Dat is zo belangrijk. Ga niet in een kramp leven. Niet van nu moet ik allemaal. Nee, blijf dicht bij jezelf zoals je bent. En maak die fouten. Want er is Gods genade. Maar zorg dat je verhaal ertoe doet. We hebben een geweldige invloed op de wereld om ons heen. En ik denk dat die juist groter moet worden. Ik denk dat we soms veel te bescheiden zijn. We zagen een hele zoetsappige film over een jongetje. En dat ging eigenlijk dat christenen zo van die dwangmatige mensen waren. Daar, sommigen hebben dat ook. Maar als je in een ontspannen manier laat zien hoe jouw leven met Jezus is, dan wordt het een heel ander verhaal. Wij hebben invloed. Ons leven heeft invloed. En daar sluit ik mee af. Dat is eigenlijk een mooi boekje van Austin kreeg over St. Patrick. St. Patrick. Iemand die Ierland evangeliseerde. En ik, wel iets wat ik niet wist, maar dat is toch heel bijzonder. Patrick woonde in Engeland. De Ieren waren, de Kelten waren een beetje een roofzuchtig volk. En ze vielen Engeland binnen. En ze namen Patrick, 16 jaar, mee naar Ierland. En Ierland was verdeeld door allerlei clans en stammen, net zoals een beetje in Schotland. En hij moest daar werken. Hij was een soort slaaf. Maar Patrick leerde de taal. Hij leerde de gewoontes van die mensen kennen. Hij was al wat soort gelovig, hè? Dat was hij. En op een gegeven moment, nadat hij daar zes jaar al de gemeenschap had leren kennen, hoe de mensen waren, de taal. Na 6 jaar kreeg hij een woord van God. Loop naar de kust, want daar is een boot, dan kan je vluchten naar Engeland. Nou, dat deed hij. En hij kwam terug in Engeland, ging studeren. En hij ging weer terug naar Ierland. En doordat hij daar 6 jaar als slaaf had gewerkt, kende hij die gewoontes. Hij kende de taal. Hij wist hoe de gemeenschappen in elkaar zaten. En daar ging hij op een hele bijzondere manier op in. Hij kreeg heel veel kritiek van de Kerk van Engeland, want hij moest eigenlijk een soort van kantoor, op kantoor zitten, taken uitdelen, maar hij ging als gewone man naar de mensen toe. Hij bracht het verhaal van het evangelie, het klavertje 3, 3 blaadjes, Vader, Zoon en Geest, want ze leefden dicht bij de natuur. Hij liet de schepping zien als dat van God. En zo bracht hij een groot deel van Ierland tot geloof. En geloof het of niet, maar dat kwam weer naar Engeland en naar Europa toe. Door 1 jongen, een verhaal, een getuigenis die zijn leven ten dienste stelde van God. Ik dacht, wow. God wil ook jou mijn verhaal schrijven. En misschien dat we niet heel Ierland of anderen tot geloof brengen, maar misschien wel de beeld, wie weet. Of andere plekken. Of je in je familie of in je gezin. Ik geloof dat God een verlangen heeft om jou en mijn verhaal, ons getuigenis ook verder te schrijven. Misschien heb je het ergens laten liggen en wil je het weer oppakken. Of heb je ergens hier gefaald. Dat maakt voor God niet uit. Dat doe ik ook nog vaak genoeg. Maar God wil dat wij getuigenis zijn. Dat ons verhaal ertoe doet. En ik hoop dat we allemaal nog heel lang leven. Maar als we er misschien niet meer zijn. Dat zeggen, maar hij deed het toe. Dit heb ik van hem geleerd of gehoord. Of het was een voorbeeld of... Het is ook mooi als je het soms tijdens je leven nog mag horen, dat het bemoedigt weer. Zullen we bidden met elkaar? Heer, dank u wel dat wij zo bijzonder zijn. We zijn geen nietsnutten, we zijn niet zwak. We tellen mee. Heer, we worden sowieso door u gezien, maar ik denk ook door de anderen hier bij elkaar. En ik bid u dat we daarin bemoedigd mogen worden. En ik wil u ook bidden, Heer, als we het hebben laten liggen. Als we vergeten zijn, Heer, wat ons getuigenis, wat een impact, wat een invloed dat mag hebben op anderen. Heer, dat u ons net als Elia uit ons spelonkje wegroept en zegt, kom naar buiten. Want ik wil gewoon verder met jou. Jouw leven doet het toe. Jouw verhaal doet het toe. En het is kostbaar. Heer, dan bid ik op dit moment, Heer, dat u dat de mensen ook laat weten wie u op het oog hebt. Heer, dat u dat verder ook laat zien en gaat uitbouwen in ons leven. In de grote en in de kleine dingen waarin we mogen getuigen van de liefde van Jezus, die andere levens mag aanraken. Heer, dat we niet te min over onszelf denken. En zoals de wereld dat soms vaak ziet, ach, laat die christenen maar. Maar dat we mogen weten, ja, maar wij zijn meer dan overwinnaars. In hem die ons heeft lief gehad. Wij mogen staan op de beloftes, op de rots. Wij hebben eeuwig leven. Wij hebben een boodschap van vrede en verlossing. Wij hebben een getuigenis. Heer, laat dat opborrelen in ons als we zingen en getuigen over het levende water. Heer, dat mensen komen drinken bij ons. En dat we een voorbeeld mogen zijn voor alle Heer die u ons toevertrouwt. Daar bid ik u zegen over uit. In Jezus' naam. Amen.